Gemeente, u ziet dat u niet bediend wordt deze morgen door dominee De Graaf. Ik ben afgebeld door Urk. En vanwege de bijzondere omstandigheden, vanwege het overlijden van onze broeder Meijer, maar ook vanwege het feit dat we strenge maatregelen moeten nemen, heb ik heel graag zelf de dienst willen waarnemen. Met droefheid deelt de kerkraad u mee dat donderdag 12 maart is overleden onze broeder A. Meijer van de Holendrechterweg in de leeftijd van 70 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande woensdag van 7 tot 8 uur op de kerkzolder. Donderdag 19 maart zal de rouwdienst plaatsvinden om 11 uur in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Kassenhof hier in Oude Kerk aan de Amstel. In verband met dit overlijden zingen we nu uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En laten we dat staande doen. Dan zijn er voor u nog andere mededelingen. Volgende week zondag wordt in de morgendienst de heilige doop bediend aan Eline Koman. Per e-mail heeft u bericht gekregen over de maatregelen die we nemen in verband met het coronavirus. Houdt u alstublieft onze website en uw e-mail in de gaten voor actuele berichtgeving voor gemeentelijke activiteiten zoals catechese, verenigingen en ook de kerkdiensten. De inzameling van de gaven vindt vanaf deze zondag plaats aan het einde van de dienst bij de uitgangen van de kerk. Daarbij zijn er twee bestemmingen, de een is voor de kerk en de andere voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we komen onder bijzondere omstandigheden bij elkaar en er zijn ook velen die thuis meeluisteren. Laten we een gebed gaan zingen om het helemaal van de Heere te verwachten. Psalm 86, vers 3 en vers 8. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook vers 8. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. En wat er volgt, Psalm 86, vers 3 en 8. Thank you. Ook vanmorgen maakt de Heere zijn wil bekend door de woorden van zijn wet. Laten we na het horen van de wet zingen Psalm 119. En we slaan twee coupletten nu over. Dat komt, als de Heere het geeft, een andere keer wel. We zingen nu vers 25, ook met het oog op de tekst. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Daarna lezen we verder uit het woord van God. Het zal u vanmorgen gelezen worden uit het boek Daniël, Daniël 9, de versen 1 tot en met 21. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 25 en we lezen Daniël 9, vers 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.
Thank you.
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord van de Heere tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoesting van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide: Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd met het afwijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk van het land. Bij u, o Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtredingen, waarmee zij tegen u overtreden hebben. O Heer, bij ons is de beschaamdheid van de aangezichten, bij onze koningen en bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere, onze God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem van de Heer, onze God, niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wet wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand van zijn knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met het afwijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht van God, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heer onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heer over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere, onze God, gij die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toren en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vader ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uw zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik dan nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht van de Heere mijn God, om des heilige bergs wil van mijn God, als ik dan nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer.
Zoals ik u zei, gemeente, voelde ik me gedrongen om zelf hiervoor te gaan in deze bijzondere dienst, deze bijzondere dag, vanwege de nood van de tijd ook. En we hebben vanmorgen Daniël 9 opengeslagen. En we luisteren naar het gebed van Daniël. En daarom bedien ik u het woord van God uit Daniël 9. En we luisteren naar verschillende aspecten van dit gebed. En als kernvers lees ik u vers 19 nog een keer voor. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, dat betekent vertraag het niet, wacht niet langer. Om uw zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de tekst. Maar laten we nu eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest en zijn zegen over het woord. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden allereerst voor de vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie van onze overleden broeder Meijer. We bidden voor alle gemeenteleden die op dit moment de dienst thuis meeluisteren. We bidden en danken de Heere met onze broeder Laros, die deze week is opgenomen in het ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten, maar inmiddels weer thuis mag zijn. We bidden voor onze zuster Meijer Baldé, die morgen een oogoperatie zal moeten ondergaan. En we bidden voor de jongere broer van Alinda Willems, die een hersentumor heeft en voor wie de behandeling gestaakt moest worden. We danken de Heere dat de beide oogoperaties van zuster Meijer Wiltink goed zijn verlopen. Laat ons bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u willen wij komen in deze eredienst, zoals elke zondag. En toch is het zo anders, nu een groot deel van de gemeente thuis meeluistert. En daarbij hebben we allemaal onze eigen gedachten. Heere, wilt u ondanks dat alles uw zegen geven? Maar het is ook een bijzondere dienst, omdat we zijn samengekomen met een bedroefde familie. Een familie van onze overleden broeder Meijer. En Heer, wat zijn de dingen dan toch uiteindelijk wel snel gegaan? Zijn vrouw, onze zuster, is weduwe geworden. U heeft haar man van haar zijde weggenomen. En wat is dat een verdrietige zaak. Ook bij de kinderen en kleinkinderen van onze broeder is er rouw gekomen. Afgelopen donderdag was het uw tijd en heeft u gezegd, het is genoeg. Kom maar bij mij. En Heer, hoe vaak hebben we het gezegd, ook deze dagen tegen elkaar. Hij is nu volmaakt in het licht. Hij mag nu volmaakt u aanschouwen, waarvan hij, van wie hij zo vaak gesproken heeft. Nu mag hij bij u zijn voor uw troon. Maar zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen, die moeten achterblijven. En wij komen met hen voor uw aangezicht, in het verdriet, in de pijn en de rouw die er is. Heere, wij bidden u om kracht voor onze zuster, voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen. Heere, geeft u kracht en uw genade om dit verlies te dragen met u. Weest u hen zeer nabij, nu ze de lege plaats zo voelen. En laat de gemeente ook om onze zuster en haar kinderen heen staan. Sterkt u hen, ook als ze donderdag onze broeder gaan begraven. Geeft u dan ook getuigenis van uw eigen werk, want ze mogen ook met dankbaarheid terugzien op wat u in hun man en vader aan hen gegeven hebt. Heere, geeft u de familie veel zicht op u, de gekruisigde Heere Jezus Christus. En mag dit sterven ook geestelijke vruchten dragen. We willen u daarin ook danken voor de dagen van afscheid die ze met elkaar van u gekregen hebben. Voor de troost die er was uit uw woord dat we lazen. En de psalmen die we om het bed van onze broeder gezongen hebben. Heren, de dingen zijn allemaal anders dan anders. We hadden niet gedacht hier nu te staan. We hadden niet gedacht dat een deel van de gemeente nu thuis zou meeluisteren. Door het virus dat niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland rondgaat. Maar Heren, wij bidden u. Wilt u deze omstandigheden toch gebruiken voor de uitbreiding van uw koninkrijk? En tegelijkertijd is het een ernstige roepstem die u ook voorzegd hebt in uw woord dat in het laatste der dagen pestilentiën zullen rondgaan. Wereldwijd gevolgen zullen hebben. Alles staat stil. En Heren, wij belijden uw voorzienigheid ook daarin. Maar mag het speciale woord van u van deze morgen, naar de gelegenheid van de tijd, vruchten dragen van geloof en van bekering. Dat we net als Daniël in schuld belijden voor u op de knieën komen. In onze onwaardigheid, maar ook pleitend op uw barmhartigheid. Heren, wij willen u voorbeden doen. Wij bidden u of u de rondgang van het coronavirus toch wil stoppen. Dat er middelen ter bestrijding gevonden worden. Misschien worden de maatregelen nog strenger. Maar wij willen u boven alles de werkers in de zorg opdragen. Wilt u hen kracht geven, nu er zoveel extra werk op hen afkomt? Wilt u een keer ten goede geven, maar bovenal dat we uw roepstem hierin zullen verstaan? Wij bidden u voor onze zuster Meijer Baldé, waarbij morgen de uitgestelde operatie zal plaatsvinden. Heere, zegent u dat. Helpt u daarin de artsen. En geef onze zuster rust om alles in uw hand te geven. Wees u ook met haar man, onze broeder, bij wie de operatie deze week uitgesteld is vanwege het virus dat rondgaat. Wees u ook hem nabij. Zeker in deze week als hij zijn broer zal moeten begraven. Wij bidden nu voor onze zuster Alinda Willems en het gezin waartoe ze behoort. Nu haar jongere broer zo ziek is en de hersentumor doorgaat en de behandeling gestaakt is. Heere, ontferm u. Slaan onze ogen tot u omhoog. Wees u haar broer zeer nabij. Geef hem zicht op u, Heere Jezus Christus, de grote kruisdrager. Wij bidden u voor onze broeder Laros, die opgenomen moest worden, maar wij danken ook dat hij weer thuis mag zijn. Dat ook de benauwdheidsklachten weer gedempt konden worden. Zegent u hem, Heere. Wees als een muur rondom hem, zoals ook de dichter van Psalm 125 zegt. Dat u de bergen rondom uw volk hebt, beschermend. Heere, wees u met hem. Wij danken u ook met onze zuster Meijer Wiltink, die twee oogoperaties heeft ondergaan, die allebei goed verlopen zijn. Heere, wij danken u daarvoor. En wij bidden ook om verder herstel. En geef dat ze vooral haar geloofsoog op u geslagen mag hebben en u de dank mag toebrengen. Heere, zegent u de hele gemeente, zoals ze hier zijn, maar ook zoals ze thuis meeluisteren. We voelen vandaag allemaal wat onze ouderen die altijd meeluisteren, meemaken. Heere, geeft u aan hen en ons allemaal een gezegende dienst. Geeft u concentratie om mee te luisteren als we thuis zijn. En wij vertrouwen dat u ook aan geen tijd en plaats gebonden bent. En dat u dwars door alles heen uw zegen wil geven. Kom met uw geest, Heere. Wees in ons midden.
Druk het woord af in ons hart. En geef uw kracht en uw genade om uw woord te verkondigen. Weert u de Satan, uw tegenstander, dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen.
Gemeente, zoals afgekondigd zullen uw gaven straks aan de uitgang worden ingezameld. Als inleiding om te preek gaan we nu zingen Psalm 62, vers 4, 5 en 8. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. En wat er volgt in Psalm 62, vers 4, 5 en 8. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 102, vers 7 en 16. 102, vers 7 en 16 na het amen. Geliefde gemeente, inmiddels gaat maandenlang het coronavirus al rond. En inmiddels enkele weken ook in ons land. En het heeft de hele samenleving inmiddels in zijn greep. Op allerlei fronten gaan dingen anders dan anders. Wereldwijd worden er maatregelen genomen. Maatregelen die we enkele weken geleden nog niet voor mogelijk hielden, ook in ons land. Vandaag komt bijvoorbeeld het kabinet bij elkaar in een spoedzitting. Dat gebeurt nooit op zondag. Maar niemand heeft echt vat op zo'n virus. Dat zeker voor oudere mensen en die een broze gezondheid hebben, erg gevaarlijk is. En dringend heeft onze overheid deze week opgeroepen om absoluut niet met meer dan 100 mensen bij elkaar te komen. En daarom zit u hier en luistert de andere helft van de gemeente thuis mee. Alles is erop gericht om dat virus in te dammen en de verspreiding te vertragen. Maar velen voelen zich machteloos. En nu kunnen we veel spreken over wat er allemaal is afgekondigd. We kunnen het hebben over de besmettelijkheid en voor wie het allemaal gevaarlijk is. Dat kan allemaal. Maar vanuit Gods woord is er ook een ander perspectief. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we luisterden naar zondag 10. Over Gods voorzienigheid. En toen hoorden we dat ook gezondheid en ziekte uit Gods hand komen. En dat is een moeilijk stuk. Maar toch moeten we de dingen die nu afspelen ook in dat licht zien. God staat boven alle dingen. Door een onzichtbaar virus dat de hele wereld ontregelt en ontreddert. God staat erboven. De mens is de controle kwijt. Er is paniek. Maar vanuit Gods woord is daar geen reden toe. Jazeker, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en dat hebben we als kerkraad ook geprobeerd te doen. Maar niet met de gedachte, nu zullen wij eens. Nee. De Heere regeert. De dingen die zich nu wereldwijd en ook in ons land afspelen, wijzen ons wel op de ernst van de tijd. Was het de Heer Jezus zelf niet, die vlak voor zijn lijden tegen zijn discipelen heeft gezegd dat er in het laatste van de dagen oorlogen zullen zijn. Geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën, dat zijn besmettelijke ziekten, die wereldwijd gevolgen hebben. En zien we dat toch niet ook voor onze ogen gebeuren? Een teken van de naderende komst van Jezus Christus. En nee, gemeente, dat is geen zaak om bang van te worden. Maar wel een zaak om voor hem in het gebed neer te leggen. Gebed om genezing en bevrijding. Gebed om verlossing en vergeving. Niet allereerst gericht op dat virus. Maar bovenal gericht op onze schuld. En als het goed is, kunnen we dat niet op een afstand houden. Want al die tekenen die aan Jezus' komst voorafgaan, zijn ernstige gevolgen van de zonde. Dus ook ziektes. Ook de dood. Ook virussen. Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zondeschuld. En gemeente, laten we dan alstublieft eerst naar onszelf kijken. Het zijn mijn zonden. Het zijn uw zonden. Het zijn jouw zonden. Er ligt schuld voor de Heere bij ons. Wij moeten terug naar Hem. We moeten ons diep verootmoedigen. Onze schuld voor de Heere belijden. Maar, en dat is ook het wonder van Gods genade, we mogen ook met het woord van de Heere tot Hem terugkeren. En wijzen op zijn belofte.
en hem smeken om de vervulling ervan op grond van zijn barmhartigheden. Gemeente, de overheid heeft gevraagd om geen handen meer te schudden. Om onze handen vaker te wassen. En doe dat ook. Maar doe dat niet alleen. Want als we het later bij handen wassen, dan houden we de Heere buiten de deur van ons hart. Laten we ook onze handen vouwen. En schuld belijden over onze zonden. En smekend naderen tot onze God, de levende. Net zoals Daniël dat deed. En van hem hebben we in de Bijbel een ontroerend gebed. En naar dat gebed willen we vanmorgen luisteren. Zodat we gebedsonderwijs ontvangen. Om voor het eerst of weer opnieuw te gaan bidden. Zoals de Heere dat wil. En laten we dan luisteren naar dit gebed van Daniël. Onder het thema. Handen vouwen. En dan zien we in het gebed van Daniël drie dingen. In de eerste plaats. Rusten op Gods belofte. In de tweede plaats, belijden van eigen onwaardigheid. En in de derde plaats, pleiten op Gods barmhartigheid. Dus handen vouwen, rusten op Gods belofte, belijden van eigen onwaardigheid en pleiten op Gods barmhartigheid. Daniël bidt. Het grootste deel van Daniël 9 is een gebed. Jongens en meisjes, dat is niet de eerste keer dat Daniël bidt. Want wie was Daniël? Dat weten jullie wel. Dat was die man die in de leeuwenkuil is gegooid. Weet je niet? Waarom eigenlijk? Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid? Nou, heel eenvoudig. Omdat hij bleef bidden. Weet je het nog van woensdag? Blijven bidden. Nou, dat deed Daniël. Maar dat mocht helemaal niet van koning Darius. Want boze knechten van de koning, die waren jaloers op Daniël. En die hadden een gemeen plan bedacht. En ze dachten, als we nu eens een wet maken waarin staat dat je alleen maar mag bidden tot koning Darius. Dan mag Daniël ook niet meer tot zijn God bidden. En dan zetten we erbij in die wet, als je het toch doet, als je toch bidt tot iemand anders dan koning Darius, dan moet je in de leeuwenkuil gegooid worden. En koning Darius vindt het een goed plan. En Daniël? Gaat hij nu voortaan in een stil hoekje in zijn kamer bidden tot God, zodat niemand hem ziet? Nee. Nee, er staat dat hij gewoon, net als altijd, zoals hij gewend was, 3 keer bidt voor het open raam van zijn huis. En daarom werd Daniël toegepakt. En daarom werd hij in de leeuwenkuil gegooid. Omdat hij bad. Gemeente, dat is het eerste wat we over Daniël kunnen zeggen. Het is een biddende man. Een kind van God. Dat bekend staat om zijn gebed. Als Joodse jongen was hij uit Israël weggevoerd door de koning van Babel, weg uit het land Israël, gevangen genomen. En in Babel is hij verder opgegroeid, te midden van de afgoderij. En hij heeft uiteindelijk een belangrijke positie gekregen aan het hof van de koning. Je zou kunnen zeggen, hij is minister geworden in de regering. Maar ondanks dat is Daniël een biddende man gebleven. Hij bleef allereerst een kind en een knecht van de Allerhoogste Koning. En dat is bijzonder in die context. Hij is de Heere blijven dienen. Want wat is nu het meest opvallende aan Daniël? Als je dat hele boek doorleest, wat valt dan het meeste op? Dat hij het als Joodse gevangene zo ver geschopt heeft? Dat hij zelfs minister is geworden? Dat hij dromen kon uitleggen terwijl al die heidense sterrenkijkers radeloos waren? Is dat nu het meest opvallende? Nee, het meest opvallende is dat hij is blijven bidden. Als een rode draad loopt dat door het boekje Daniël heen. Steeds weer zien we hem voor Gods aangezicht. Biddend. Bijvoorbeeld voordat hij die droom van Nebukadnezar uitlegt. Hij bidt. Als er een streng gebod komt om niet meer te bidden. Hij bidt. Ja, zelfs in de leeuwenkuil staat er dat hij bidt. Hij kan niet zonder. Dat is de kracht van zijn leven, het gebed. En alles wat we over Daniëls gebed lezen, daaruit blijkt dat het gaat volgens de catechismus om een gebed dat voor God aangenaam is en door hem verhoord wordt. En zo treffen we Daniël ook in het 9e hoofdstuk aan. Hij spreekt een oprecht, een indringend gebed uit. Wat zijn de omstandigheden van het gebed in Daniël 9? Nou, dat kunt u lezen in vers 1. Er is een nieuw wereldrijk opgekomen. Er staat, in het eerste jaar van Darius, en let wel, dat is een andere Darius dan die uit hoofdstuk 6, waarbij hij in de leeuwenkuil is geworpen. Het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, en dat is ook weer een ander dan de Ahasveros die we kennen uit het boek Esther. Uit het zaad van de Meden, die koning was gemaakt over het koninkrijk van de Galdeeën. De Galdeeën zijn aan de macht. Dat betekent het koninkrijk van Babel is inmiddels gevallen. De laatste koning van dat rijk was Belsazar. Die had in zijn laatste nacht die indrukwekkende woorden op de wand zien verschijnen, gewogen, maar te licht bevonden. En toen is het rijk van de Meden en de Perzen aan de macht gekomen. Maar Daniël is aan het hof gebleven. En in dit hoofdstuk is hij een oude man geworden. En inmiddels heeft hij 2 indrukwekkende visioenen gekregen. U kunt ze lezen in hoofdstuk 7 en 8. En in hoofdstuk 9 ontvangt hij het 3e visioen. Aan het einde van dit hoofdstuk. Een visioen, dat is een droom die je krijgt van God. Om zijn boodschap te horen terwijl je niet slaapt. Maar voordat hij dat 3e visioen ontvangt, lezen we Daniëls indringende, ootmoedige smeekgebed. Een gebed dat opkomt uit een gebroken hart en een verslagen geest. Volk Israël is inmiddels lange tijd in ballingschap. Jeruzalem ligt al tientallen jaren in puin. En al die jaren is Daniël blijven bidden, maar wat is er anders in dit hoofdstuk ten opzichte van de gebeden die we eerder van hem lazen? Hoe is Daniël tot dit gebed gekomen? Kijk maar in vers 2. In het eerste jaar van zijn regering, van Darius dus, merkte ik Daniël in de boeken. Daniël leest boeken. Welke boeken? In de archiefboeken van het koninkrijk? In de wetboeken? In de boeken waarin de regeringsbesluiten zijn opgenomen? Oh, daar zal hij ook zeker in gelezen hebben. Maar hier gaat het om andere boeken. Boeken met een boodschap van veel grotere waarde. Boeken waarin hij troost zocht en moed uitputte. Boeken waarin Daniël de stem van de levende God hoorde. Bijbelboeken. Nee, Daniël had niet een Bijbel zoals wij die kennen. Zelfs nog niet het hele Oude Testament. Nee, hij had boeken die ook in ons Oude Testament staan, voor zover die geschreven waren. En Daniël las in die boeken. Het waren voor hem heilige boeken. Het was het woord en de stem van zijn God. Hij is zelf een profeet die geïnspireerd is door de Heilige Geest. Maar hij leest ook in het geïnspireerde woord van God. Daniël had honger naar Gods woord. Hij achtte dat niet beneden zijn waardigheid als profeet. Om ook gebogen te zitten over het woord van God. En welk boek leest hij? Hij leest het boek Jeremia. Hij leest het gedeelte waarin Jeremia spreekt over de ballingschap. Want er staat: ik, Daniël, merkte in de boeken dat het getal van de jaren waarvan het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Hij leest in de profetieën van Jeremia dat God spreekt over het einde van de ballingschap. En die ballingschap, zo leest hij, zal 70 jaar duren. We kunnen het in onze Bijbel lezen in Jeremia 25. Ik zal het u voorlezen, vers 11 en 12. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, dat is dus het land Israël, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken. En ook over het land van de Galdeeën. En zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En Daniël leest het. En hij leest: er zal een einde komen aan het oordeel. Ja, het zal 70 jaar duren. Maar er zal een omkeer komen. En Daniël laat die profetie op zich inwerken. Hij mediteert over het woord van God. En hij telt. Zijn gedachten gaan terug naar het begin. Dat is al meer dan 68 jaar geleden. En Babel is inmiddels verwoest, zoals de profeet moest verkondigen. Daniël laat het op zich inwerken en dan dringt het tot hem door. Het duurt niet meer zo lang. Van die 70 zijn er al ruim 68 voorbij. Gemeente Daniël leest in de boeken in het licht van de tijden. Hij leest als het ware de Bijbel naast de krant. Hier staat het. Het einde van de ballingschap is nabij. Het staat in het woord van zijn God. En gemeente, laten wij zo ook de Bijbel lezen. Met het oog op de tijden. Alles wat nu gaande is. Alles wat nu in beweging is, ja zelfs in paniek is, bezie het allereerst in het licht van de schrift. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Het hoeft ons helemaal niet vreemd voor te komen. Er zullen pestilentiën zijn, voorafgaand aan de komst van Christus. Maar laat dat leiden tot gebed. Ja, Heer Jezus, kom haastig. Want dat is het opmerkelijk. Daniël zegt niet als hij de Bijbel heeft gelezen, als hij het boek Jeremia heeft bezien: hé, ik zie dat de belofte van bevrijding en verlossing bijna vervuld zal worden. Ik ga mijn spullen bij elkaar rapen. Ik ga mijn werk hier afronden. Ik ga alvast mijn koffers pakken. Want het staat er toch, 70 jaar. Nou, dat is Gods eigen woord. Dat zal vervuld worden. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat doen wat we hem steeds zien doen. Bidden. Ja, hij heeft Gods woord geloofd. Hij wil zich laten rusten op de belofte van God. Maar hij gaat geestelijk aan het werk met het woord van zijn God. Hij gaat bidden. Heel bewust bidden. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Hij gaat de Heere smeken op grond van zijn woord. Maar hoe doet hij dat dan? Doet hij dan eerst nog net alsof God zijn belofte niet gegeven heeft? Waarom gaat hij eigenlijk bidden? Want dat staat er toch. Hij hoeft toch niet om vervulling te vragen. God is toch trouw aan zijn woord? Zeker. De beloften zijn er, gemeente. Maar onthoud dit. De Heere wil zijn belofte nu juist vervullen in de weg van het gebed. Belofte en zeker de woorden van God maken het gebed niet overbodig. Nee, het is precies andersom. Gods belofte vragen juist om gelovig gebed. Dat belijden we toch in zondag 45. God wil zijn genade schenken aan hem die hem daarom van harte bidden en daarvoor danken. En daarom gaat Daniël ook bidden als hij zo'n zekere belofte van God leest. Hij gaat bidden, zo staat er in vers 4, tot de Heere mijn God. De Heere met allemaal hoofdletters. De God van het verbond. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben erbij. Dat is nu mijn God, zegt Daniël. Ik ben erbij. En omdat hij de Heere kent, kan hij niet anders dan zijn God aanroepen. Juist omdat Daniël de schriften leest in het licht van de tijden, gaat hij op zijn knieën. Rustend op Gods belofte. En hij gaat de vervulling van die belofte afsmeken van de Heere. Want juist het bidden van Daniël is een teken dat hij de belofte van God gelooft. Gemeente, wat een les voor ons. Onze gebedshouding moet helemaal opkomen uit het woord van God. De Heere heeft ook ons zijn belofte toebetrouwd om er biddend werkzaam mee te zijn. En als we onze nood en ellende die van nature bij ons is, niet kennen, dan verstaan we Gods woord niet. Dan doen die beloften van God ons ook niet zoveel. Maar als de Heilige Geest onze ogen opent voor onze verlorenheid, voor onze schuld voor God, dan komt het op Gods beloften aan. En dan wil de Heilige Geest ons ook wijzen op de Heer Jezus Christus. De enige voorbidder die gekomen is in deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan mag je met die belofte werkzaam zijn in je gebed. Heere, zoek en vind ook mij. Heere, vergeef mijn zware schuld. Ja, want zo horen we Daniël bidden. En dat brengt ons bij het tweede. Het belijden van eigen onwaardigheid. Want als de Heere zijn belofte gaat vervullen, dan doet hij dat nooit om iets in ons. Als Daniël daar smekend om de vervulling van Gods belofte op zijn knieën ligt, dan doet hij dat niet als iemand die daar recht op heeft, maar als een rechteloze. En heel gericht stelt hij zich voor Gods aangezicht. Met vasten beleidt hij dat hij niets verdiend heeft. Hij kleedt zich in zak en as. Hij laat zijn verdriet en zijn berouw over de zonde zien. In heel die gebedshouding laat Daniël zien wat er in hem leeft. En die vormen die passen ook helemaal bij de inhoud van zijn gebed. Heel persoonlijk heeft Daniël zijn schuld leren kennen. En hij sluit zich in die schuldbelijdenis ook helemaal bij zijn volk. Hij bidt hier ook in naam van het volk. Hij bidt niet, Heere, vergeef hun schuld. Nee, hij sluit zich er helemaal bij in. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en uw rechten. Gemeente, er vallen twee dingen op. Weet u dat we in het hele boek Daniël van deze man geen één zonde lezen? Ja, hij was wel een zondaar. Hij moest ook wel van genade leven. Maar we lezen er niet van. En toch sluit hij zichzelf er helemaal bij in. Gemeente, wat is dat ook een les voor ons. Want wat wijzen we snel naar een ander, ik ook. Maar Daniël die wijst naar zichzelf. Hij wijst niet naar die wereldleiders die zijn volk hebben weggevoerd. Ik, Heere, ben de schuldige. Mijn volk is schuldig. Daar hoor ik helemaal bij. Gemeente, doen wij het ook zo? Heren, wij kunnen niet wijzen naar ons volk. Naar alle dingen die zo van uw woord afwijken. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onze schuld dagelijks groter gemaakt. Hier zien we Daniël smeken als een vertegenwoordiger van zijn volk. Waarbij hij zichzelf insluit om vergeving. Want ja, dat is het tweede wat opvalt. Misschien had u wel gedacht, als je dan in gebed gaat op grond van Gods woord, omdat je daar een rijke belofte leest, dan ga je toch vragen, Heere, verlos ons uit de ballingschap zoals u beloofd hebt. Breng ons weer thuis in ons eigen land. Maar dat lezen we niet. Op veel verschillende manieren en heel concreet beleidt Daniël zijn grote schuld en die van zijn volk. En als hij bidt om Jeruzalem en om het heiligdom, dan gaat het hem allereerst om de eer van de Here, want die is geschonden. Israël was alles kwijtgeraakt. Prachtige huizen, dierbare goederen, de tempel ligt in puin, de tempeldienst is er niet meer. Alle reden zou je zeggen om te vragen, Heere, geef. Dat zegt Daniël niet. We horen, Heere, vergeef. Ik heb geen enkel recht, Heere. En mijn volk ook niet. Ja, u houdt het verbond en de weldadigheid aan degene die u lief hebben. Maar daar zit nu juist ons probleem. Het zit aan onze kant. Daniël voelt, als we het van onze gerechtigheden moeten hebben, dan staat de Heere in zijn recht om de belofte weer in te trekken. Er is ook in de tijd van het oordeel van de ballingschap zoveel gebeurd, waardoor de Heere zou kunnen zeggen, ik doe het niet. Jullie moeten daarvoor altijd maar blijven in Babel. Jullie moeten altijd maar zonder tempel en zonder offer van verzoening blijven. En juist omdat Daniël dat diep van binnen voelt, beleidt hij het zijn hele gebed door. Ik ben onwaardig. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden. Niet zijn prestaties. Niet zijn gerechtigheden, die zijn er helemaal niet. Gerechtigheid is er alleen bij u, u de volmaakt reine, die met de zonde geen gemeenschap hebben kan. En daarom hebben we niets anders, zoals in vers 7 staat, dan beschaamdheid der aangezichten. Met andere woorden, als we voor u staan, Heer, dan moeten we ons hoofd diep, diep buigen van schaamte. Wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten. Wij hebben naar uw stem zelf niet geluisterd. Gemeente, hoe is dat bij ons? Hoe kijkt de Heere naar de Elimkerk? Als we nu naar de tijden kijken, naar de dingen die nu gebeuren, naar de ziekte die rondgaat, naar wie wijst u dan? Waar brengen de tijden u? Gaat u dan naast Daniël op uw knieën? O Heer, bij ons is beschaamdheid van aangezicht. Wij hebben tegen u gezondigd. Wij zijn als gemeente zo ver van onze plek. Wij hebben het verdiend dat u niet meer naar ons omziet. Gemeente, op 7 mei 1923 werd onze gemeente geïnstitueerd. En dominee Bijleveld uit Haarlem sprak toen uit Jesaja 14. Een hoofdstuk dat lijkt op Jeremia 25 dat Daniël voor zich heeft liggen. En dominee Bijleveld sprak over de vastheid van het Sion Gods. En de jonge gemeente van Oude Kerk aan de Amstel kreeg toen de boodschap mee dat de vastheid van Gods werk ligt in de vastheid en de sterkte van de drie enige God zelf. En het is ons als een belofte meegegeven. En nu zijn we 97 jaar later. Hoe staat het ervoor met ons? Hebben wij de Heere als gemeente niet alle reden gegeven dat hij zou zeggen, ik trek me terug. Ik laat die belofte uit Jesaja 14 nu liggen. Er is in die 97 jaar zoveel gebeurd. Er is zo vaak naar een ander gewezen. Er ligt in al die jaren zoveel schuld. En jullie zijn bovendien onderdeel van een volk en een land dat afscheid neemt van mijn geboden. Gemeente, voelt u dat er alle reden is dat we als gemeente met het gebed van Daniël meebidden? Wij hebben u, Heere, niets aan te bieden. We hebben geen gerechtigheden waarop we ons gebed kunnen laten rusten. Zo van, Heere, we hebben toch nog dit en we hebben toch nog dat. En we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam krachten gedaan. We hebben toch geijverd voor de zuivere leer. We zijn toch altijd in uw wegen gegaan en trouwe kerkgangers. We gebruiken toch de sacramenten. We houden er toch zo voor het oog nog een christelijke levensstijl op na. En we leven toch met elkaar mee. Nee, gemeente, daar kunnen we onze gebeden niet op neerleggen. Er is maar één uitweg. En de nood van de tijd dringt ons ertoe om die weg te gaan. Net als Daniël, ootmoedig schuld belijden. Heeft u dat al geleerd? Ook persoonlijk. Heere, ik ben goed en naar uw beeld geschapen. Maar door mijn eigen schuld ben ik een zondaar. Een onrechtvaardig. En daarom kunt u niet met mij van doen hebben. Kent u dat gebed met uw hart? Daniël heeft het verstaan. Zijn hele gebed getuigt ervan. En juist in die slotverzen, daarin vat hij alles nog eens samen. Hij bidt niet allereerst om verlossing uit de ballingschap, maar om verlossing van de schuld. Want onze schuld is veel erger dan de ballingschap. En daarom bidt hij eerst om het herstel van Gods heiligdom. Lees maar mee in vers 17. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Ja, gemeente, we mogen zeker bidden of de Heere zijn belofte wil vervullen. We mogen pleiten op zijn eigen woord, maar wel met de belijdenis. Wij hebben niets verdiend. Wij hebben alles verzondigd. Dan is de verhoring van onze gebeden. Dan is Gods genade op schuldbelijdenis geen vanzelfsprekende zaak. Maar een wonder. En daarom. Daarom horen we in het slot van Daniëls gebed die vurige klacht over, die er met horten en stoten uitkomt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Wacht niet langer. Om uw zelfs wil, o mijn God. Ja, dan kan ik alleen maar vluchten tot hem in het gebed. Heere, niet mijn gerechtigheden, maar uw barmhartigheden. Dat brengt ons nog kort bij het derde. Pleiten op Gods barmhartigheid. Ja, want dat doet Daniël. Hij roept de Heere pleitend aan. Hij spreekt over Gods barmhartigheden. Eerst in vers 9. Bij de Heere onze God zijn barmhartigheden en vergevingen. En dan noemt hij Gods barmhartigheid opnieuw in vers 18. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Dat houdt Daniël over. Gods barmhartigheid. Niets in de mens. Alles in God. En jongens en meisjes, als je het woordje barmhartigheid hoort, dan moet je altijd maar denken aan het volgende. Het woordje barmhartigheid is in het Hebreeuws hetzelfde als moederschoot. Nou, dan denk je aan een babytje dat in de buik van een moeder groeit. Heel teer. Heel goed beschermd. Daar moet je aan denken als het gaat over Gods barmhartigheid. En als Daniël dan zegt, Heere, vergeef. U bent toch barmhartig. Dan heeft Daniël het over de tere liefde van de Heere. De God van het verbond. Die helpt in nood. En gemeente, Gods barmhartigheid is zo groot. Daniël denkt zo groot van de Heere dat hij zelfs het meervoud gebruikt. Gods barmhartigheden. Hij wil uitdrukken, er is geen bodem in Gods barmhartigheid. Het is niet een keer op. En daarom valt Daniël daarop terug. Hij gaat ons erin voor. Pleitend op Gods barmhartigheid. Ja, op de barmhartige God zelf. Heere, wees met ontferming over ons bewogen. Met de ontferming die er in uw hart is voor ellendigen, voor schuldigen. Gods barmhartigheden. Die zijn zo groot dat hij meer heeft dan voor één keer. Want bij de Heere is een volheid. En juist het woordje barmhartigheid drukt dat uit. Want het is de diepste, de innerlijke bewogenheid met een wereld verloren in schuld. En vanuit die innerlijke bewogenheid komen Gods gedachten van vrede voort. En daarom gaat het woord van God toch door. Omdat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Want daarin blijkt Gods barmhartigheid wel het allermeest. Het is geopenbaard in Jezus Christus. Hij buigt zich in genade over een biddende, een schuldbeleidende zondaar heen die een beroep doet op zijn genade. In Christus zoekt God het verlorene op. In Christus zoekt hij ons op en hij zegt, wend u naar mij toe en word behouden. Want vanwege Gods barmhartigheid voor een zondaar, is Christus afgedaald in de diepte van de hel en de Godverlatenheid. Weet u waarom? Om een schuldige, reddeloze zondaar uit de oude kerk uit zijn verlorenheid te verlossen. Om een zondige en schuldige gemeente te kunnen zeggen, om Christus wil is er toch vergeving. Ja, want Christus heeft zijn handen gevouwen. Hij heeft gebeden en hij is blijven bidden. Ja, zelfs op het kruis stopte zijn gebed niet. Vader, vergeef het hen. Hij is besmet geraakt met het dodelijke virus van de zonde. Maar daarvoor is hij vrijwillig gekomen om het weg te dragen. Ouderen, jongeren, zie daarom op hem. Ook in deze verwarrende tijd waarin er zoveel om ons heen gebeurt. Want ziende op hem hoeven we helemaal niet bang te zijn voor dat virus. Als je het eigendom van Christus bent, dan ben je veilig. Omdat Gods barmhartigheid een machtige pleitgrond is. Want die rust in Christus. Dat is echt de enige troost in leven en sterven. Ook vandaag. En werp daarom uw smekingen maar op Gods barmhartigheden. Ga als een rechteloze naar zijn genadetroon. Want als je zo je hart mag uitstorten voor de Heer in de weg van het gebed, dan zal de Heer horen. Dat zien we ook bij Daniel. Hij was nog aan het bidden. Aan het worstelen vanwege de schuld van hem en zijn volk. Maar de Heer stuurde al een engel. Als een antwoord op zijn gebed. En als u leest wat die engel zegt in het slot van Daniel 9. Dan valt twee keer de naam van de Messias. Ja, de Heere hoort. Op grond van zijn barmhartigheden die groot zijn. Op grond van het werk van zijn geliefde zoon. Zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden zijn dierbaar in Gods oog. En Daniel legt zich helemaal in de handen van God die barmhartig is omwille van de Messias. En zo mag Daniel weer opstaan van zijn knieën. In de wetenschap. God zal het doen. Om zichzelf. Want hij is de barmhartige. Daniel staat op van zijn gebed met de zekerheid. Gij zult opstaan. Ons beschermen. Over Sion. U ontfermen. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden.
Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord van deze morgen. Ja, het was een woord van verootmoediging, van schuldbelijdenis. Heere, geef dat we daarvoor niet zullen weglopen en niet naar een ander kijken. Maar mogen we tegelijk ook een beroep doen op uw genade, op uw barmhartigheden die groot zijn. Verzoen onze zware schuld en breng ons aan uw voeten. Ja, wilt u waarmaken wat we net zongen? Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En dat heeft de gemeente meegekregen, zoveel jaren geleden. Heere, mogen we erop pleiten. Wilt u het waarmaken, ondanks wie wij zijn? En Heere, waar dat nodig is en bij wie is het niet nodig? Laat het mogen leiden tot bekering, tot verootmoediging. Heere, geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Geeft u daartoe ook het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En wees met ons, nu we deze dienst gaan besluiten. Geeft u gesprek in de gezin als dat mogelijk is. Bewaart u onderweg als we nu naar huis gaan. En geef uw nabijheid als we alleen thuis zijn. Geef ook in de gemeente in dat opzicht omzien naar elkaar. Heere, wees u zo met ons. Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, vertraag het niet. En doe het. Om uzelfs wil. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen. Psalm 90, vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En wat er volgt. Psalm 90, vers 9.
Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.